Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 789 van de oorlog in Oekraïne. De Russen boeken weer beetjes vooruitgang in de Donbass, met name bij Bachmoed en het iets zuidelijker Avdiivka. Een aantal dorpjes ingenomen waarvan Arjan heeft gestudeerd op de naam.
Ja, even kijken. We hebben dus die Novomykailivka. Dat is een dorp 40 kilometer ten zuidwesten van Donetsk-stad. En gisteren Bogdanivka. Dat is een dorp ten noordoosten van Krasivjar.
Oekraïne heeft afgelopen weekend weer aanvallen binnen Rusland uitgevoerd. Met tientallen lange afstandsdrones sloegen ze toe in totaal 8 Russische regio's, waarbij onder meer een brandstofdepot en 3 elektriciteitsverdeelstations zouden zijn geraakt. Zondag zegt Oekraïne opnieuw een schip van de Russische Zwarte Zeevloot te hebben geraakt op de Krim. Ja, ja. Belangrijkste is natuurlijk het nieuws van zaterdag. Hè. Toen nam het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden alsnog het nieuwe steunpakket voor Oekraïne aan. Het moet nog door de Senaat en langs president Biden, maar dat kan heel snel. Over de daadwerkelijke levering zie ik dan weer heel verschillende inschattingen. Sommigen zeggen dat voor sommige munities dat eigenlijk onmiddellijk kan vanuit Amerikaanse depots in Europa. Anderen hebben het over een veel langere periode. Het hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst, Budanov, zegt dat de situatie aan het front de komende weken verder zal verslechteren.
Misschien even, mag ik een leuk weetje nog even geven over dat schip dat beschadigd is door Oekraïne op de Krim?
Ja. Eerste Wereldoorlogsschip.
Ja, het is 111 jaar oud is het. Ja. Het is het oudste nog operationele oorlogsschip volgens mij van de wereld.
Was.
Nou ja, het is beschadigd, dus ik weet niet of het, of het op de bodem ligt. Het was trouwens een schip om eigenlijk onderzeeboten te redden die gezonken zijn. Hè. Dus het is nou niet direct een schip wat uitgerust is voor schietdoeleinden, om het maar zo te zeggen. Maar je zou het bijna jammer vinden, zo'n oud schip.
En er is een relatie met Nederland, maar ik heb niet gelezen wat het was. Maar het zal wel zo zijn dat wij het opgeknapt hebben of zo.
Nee, dat kan niet, want is in 2016 is het opgeknapt, gemoderniseerd. Maar goed, ga verder.
Ja. Hey, maar dus ik lees bij al die verschillende berichten over hoe lang het nu kan gaan duren voordat die nieuwe wapens komen. In elk geval de inschatting dat Rusland van de tijd die het nog heeft gebruik zal maken door de aanvallen te intensiveren.
Ja, dat klopt. Dat wordt wel verwacht. Dus zeg maar de eerste leveringen die zullen worden gedaan direct nadat Biden zijn handtekening heeft gezet. Het schijnt nu al zo te zijn dat er allerlei pakketten van munitie worden gemaakt in Europa. Want daar ligt het leeuwendeel van wat Oekraïne nodig is. Dat ligt in Europa. Dus die pakketten worden nu gemaakt. Alleen hoe precies die pakket eruit gaat zien, dat moet nog worden bepaald. Maar in ieder geval is het zeker dat er bijvoorbeeld 155 mm granaten in moeten zitten en dat soort zaken. Ja, en dan duurt het gewoon nog een tijd voordat Oekraïne de boel op orde heeft. Mm-hmm. Pas rond juni zal dat het geval zijn. Dat is ook de tijd waarvan men verwacht dat het offensief van Rusland op stoom komt. Mm-hmm. Ja, dan maar hopen dat men op tijd klaar is om dat offensief tegen te kunnen houden.
Ja, even nog over dat Amerikaanse pakket in de Amerikaanse politiek. Daar hebben we veel over gesproken. 210 van de Democraten zijn dus voor, hè? 101 van de Republikeinen zijn voor, maar tegen bij de Republikeinen waren er 112. Er was dus een meerderheid van de GOP was er tegen. Ja. Hè? En wat we hier dus gezien hebben is dat de Democraten bereid waren om Mike Johnson te helpen. En we hebben dus ook gezien dat Marjorie Taylor Greene tot nu toe een zeepert heeft gehaald, omdat de Republikeinen bang waren dat er dan een andere, misschien wel een democratische speaker zou komen. Hè? Ja. Maar het is, weet je wel, met die Kevin McCarthy was er dus gewoon een nieuwe afspraak gemaakt. Dat er hoeven maar 2 of 3 Republikeinen zijn die een stemming willen openen over Mike Johnson. En dan gebeurt dat ook. Hè? Ja. Dus ze is nog niet uitgespeeld, die dame.
Maar nee, Johnson is dus overstag gegaan. En Trump in zekere zin ook, want die is er uiteindelijk niet voor gaan liggen.
Nou ja, reden waarom Mike Johnson overstag ging, dat is echt heel interessant. Hè? Hij is dus gebriefd door Pentagon, maar ook door geheime diensten. Hm. En hij heeft echt het licht gezien, zegt hij zelf. Hij doet van die zinnen van ja, als Poetin wint in Oekraïne, dan hebben we in Taiwan ook nog meer problemen. En ik zend liever kogels dan Amerikaanse soldaten. Dus het is heel duidelijk dat hij zich inhoudelijk verantwoordelijk heeft getoond.
Nou ja, kijk, even afgezien van die one-liners, van ik zend liever dit dan dat. Maar hem is duidelijk gemaakt dat een oorlog in Oekraïne, die wordt verloren door Oekraïne, een groot gevolg geeft voor de Europese veiligheid. Ja. En daarmee voor de Amerikaanse veiligheid. Dus je kan hoog of laag springen. En dat geldt ook voor Trump. Maar op het moment dat het hier uit de klauwen loopt, dan moet Amerika ons redden. En dan, op dat moment, wordt de prijs onwaarschijnlijk hoog. Want dan moet je namelijk oorlog gaan voeren in Europa. En dat is dus iets wat Amerika ook niet wil. Het is ook eigenlijk gewoon een kostenbatenanalyse die je maakt. En dat vind ik echt heel erg interessant wat hier gebeurt. We hebben dus redelijk extreem rechtse politici die nu overstag gaan. Ja. Omdat ze tot de conclusie zijn gekomen dat als het uit de klauwen loopt in Europa, dat ze zelf ook de pneut zijn. En dat dus de miljarden die je stuurt naar Oekraïne, mogelijkerwijs Oekraïne niet aan de overwinning helpen, maar wel kunnen voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin eigenlijk Rusland gedwongen wordt tot een staakt het vuren. En misschien wel tot onderhandelingen. En dat is veel beter en veel goedkoper dan niks doen. Dus wat dat betreft moet je ook even die opmerkingen van Wilders, die natuurlijk ook aan die kant zit, van Johnson en van Green, citeren, die zegt van die miljarden voor Oekraïne, die zijn totaal gestoord. Dat heeft hij op X gezegd. Dat is dus niet zo. Uiteindelijk, weet je, is goedkoop duurkoop hier.
Ja. En dit verklaart misschien mede, hè, dat we in de New York Times lazen van een Amerikaanse senator dat er ATACMS, 300 kilometer,
dat vond ik wel een echt opmerkelijk bericht. Dat was eventjes zo'n klein tussenzinnetje, maar dat was echt opmerkelijk. Die ATACMS, voor zover ik dat goed heb geïnterpreteerd, die werden verbonden aan escalatie. Dus op het moment dat de nucleaire escalatie daar was door Rusland, dan zou Amerika ATACMS gaan leveren. Ze hebben ze al geleverd met een afstandbereik van pakweg iets van 150, 160 kilometer. Maar dan leveren ze de varianten die tot 300 kilometer kunnen. En daarmee kan je ook doelen op Russisch grondgebied bereiken. En dat heeft dus wel enorme effecten, denk ik. En het zou mij dus ook niet verbazen als de volgende stap is dat Amerika ook weer een afweging maakt over de kans dat het escaleert naar een groot conflict met Rusland. Dat ze zeggen, oké, gebruik onze wapensystemen ook maar om aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied. Dat zou mij niet verbazen als dat gaat gebeuren. En het past ook wel in het beeld, hè? Dus iedere keer wordt er een afweging gemaakt van wat gebeurt er als we welk wapensysteem leveren in termen van wat gaat Rusland dan doen? Als je dan de inschatting maakt dat Rusland niet verder zal gaan escaleren, dan kun je die wapenleveranties gaan doen. En kennelijk is er nu iets aan de hand waardoor de Amerikanen denken dat als ze dit gaan leveren, in tegenstelling tot, laten we zeggen, een half jaar geleden, dat er dan niks gebeurt. En ik ben heel benieuwd wat dat iets dan is. Ik kan niet bedenken op dit ogenblik, in alle eerlijkheid.
Ja. Ze schatten dus de nucleaire escalatie lager in. En daarom
achter de schermen, dat zullen toekomstige historici zullen je dikke boeken over gaan schrijven. Achter de schermen moet er echt iets gebeurd zijn. We weten al dat een hele tijd geleden dat Burns in Ankara heeft gesproken met zijn Russische counterpart en heeft gezegd, hoor eens even, als jullie kernwapens in gaat zetten, dan zwaait er wat. En daar werden dan ook die ATACMS aan verbonden. En kennelijk, misschien hebben ze op de achtergrond weer gezegd, als jullie dit doen, dan zwaait er wat.
Wat ook nog zou kunnen, ik zat te zoeken in dat berichtje van die senator, maar dat stond er nergens bij, wat voor kop er dan op zou zitten. Want dat was eerder bij die levering van ATACMS, van die oudere modellen, het geval, hè, dat ze daar dan niet één grote explosieve lading, maar clustermunitie in zetten. Ik begreep toen van als je er dus één grote bom op zet, dan kan je de Kertsbrug ermee slopen.
Dat klopt, dat klopt. En misschien willen ze dat ook wel. Het zou me niet verbazen, want kijk, de situatie is echt penibel, onder andere door Amerika zelf, omdat de steun zo is teruggelopen. Ja, zie je dus nu dat Rusland behoorlijke vorderingen heeft gemaakt aan het front. En wil je hier wat tegen doen, dan zul je dus de logistiek moeten slopen. En dan die krijgsblok, die moet je dan inderdaad aanpakken.
Als we even bij die kernwapens blijven. Hè? Polen, de president van Polen, Duda, die is bereid om kernwapens op het grondgebied te stationeren. Huh? Dat is dus nuclear sharing, hè? Wat dus Nederland en België en Duitsland en Italië ook doen. En hij brengt het in verband dat Rusland dus meer wapens in Belarus en Kaliningrad heeft gebracht. Ik vind het een volkomen rationele beslissing van Polen. Alleen het ligt natuurlijk ongelooflijk gevoelig.
Nou, dat weet ik niet. Dat hangt er dus vanaf. Ik weet ook niet hoe je juridisch zit. Je kunt het niet zo zonder meer maar doen, want je zit ook, bent ook verbonden aan allerlei verdragen. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat nou ook alweer zit met betrekking tot de afspraken die er zijn met Rusland. Of dit wel of niet mag. He, er zijn bepaalde afspraken over gemaakt over het plaatsen van kernwapens in de oude lidstaten van het Warschau-pact.
Maar is dat nou niet net weer zo'n verdrag dat Rusland heeft laten verlopen? Dat ook ging over...
Nee, volgens mij is dat niet zo. Nee, ja. Volgens mij zijn die verdragen er nog. Die zijn wel eigenlijk ontregeld en worden niet gebruikt. Maar ze zijn er nog wel. Dus en dat zit op... Ja, dat zit vast in meerdere verdragen. Daar komen we denk ik op termijn wel even op terug. En nuclear sharing betekent dus feitelijk dat het gaat om Amerikaanse kernwapens die worden ingezet met in dit geval Nederlandse of bijvoorbeeld Poolse gevechtsvliegtuigen. Maar het zijn dus geen Poolse wapens en de Amerikaanse president uiteindelijk beslist over het inzetten van.
Ja. Ja, en de stationering ervan, want Polen kan natuurlijk wel willen, maar of ja. Washington dat ook wil, is misschien een tweede.
Ja, en dat is echt ook een escalatiestap. Hè. Dus om die reden is 30 jaar geleden, hebben hier discussies over plaatsen gevonden van geen kernwapens stationeren in de oude landen van het Warschau-pact. Nou, daar hoort Polen dus bij. En dat werd dus door Rusland in die tijd gezien als een enorme escalatiestap en een complete bedreiging. Dus dat zullen ze nu ook zo zien.
Ja, reken maar dat Rusland daarop zal reageren. Overigens zit erover na te denken, voor de Duitsers zou het wel een oplossing zijn. Hè? Want die zijn politiek niet in staat om tot een arrangement te komen met de Franse atoomzwaard. En dan zou je het gewoon in Polen doen.
Nee, maar dat heeft... Ja, dat zit wat complexer. Wat je noemde de Franse kernwapens, die hebben hier nou niks mee te maken. Dit gaat echt over de Amerikaanse kernwapens.
Nee, ik bedoel gewoon als volgt. Van, in Duitsland is er geen echte discussie tussen de leiders over het uitbreiden van... Snap je? Ja. En met andere woorden, dat raakt dit natuurlijk ook in die zin dat als Polen het zou doen, met als gevaar van Russische escalatie, dat je toch wel meer veiligheid zou krijgen in Europa.
Ja, nou ja, het tekent natuurlijk toch wel wat er aan de hand is. Hè. We hebben het net al even gehad over de penibele situatie waarin Oekraïne zit. En we zien natuurlijk ook dat de strategie van Rusland aan het veranderen is. Er wordt nu volop ingezet op winst aan het front. Energievoorziening die moet worden uitgeschakeld. Want daarmee leg je niet alleen de industrie plat, maar veroorzaak je ook een humanitaire ramp. Dat betekent dus dat eigenlijk de opgave waarvoor Zelensky en zijn team komt te staan te groot wordt. En dan hoop je dus dat je op het front grotere vordering kan maken. En we zien nu een verschuiving plaatsvinden van diepte aanvallen van Rusland tegen de infrastructuur en tegen de aanvoerlijnen. Dus zeg maar, laten we zeggen tegen de logistiek van Oekraïne. Dus datgene wat ze hebben aan wapens, dat kan dan het front niet meer bereiken.
Ja. Er wordt ook nadrukkelijk nog gekeken naar Europa, hè, voor de levering van meer luchtverdediging. Vrijdag zei Jens Stoltenberg na een zitting van de NAVO-Oekraïne-raad dat er concrete toezeggingen aankomen. Maar vandaag bijvoorbeeld was er weer een bijeenkomst van de EU-buitenland- en defensieministers en daar is niks concreets uitgekomen. Er zou wel vooral druk worden uitgeoefend op Griekenland en Spanje. En die hebben ook Patriots.
Ja, nou dat lijkt me ook logisch. Want realiseer je, we hebben het iedere keer nu ook de afgelopen tijd over de mogelijkheid dat Oekraïne onderuit gaat en dat de dreiging voor het NAVO-verdragsgebied groot wordt. Ja, dan is het logisch, dat hebben we ook voorspeld met z'n allen, dat dat zou gaan gebeuren. Dat de leiders bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook in Nederland zeggen van nou, laten we die spullen ook maar even zelf houden. Want we weten niet of we ze zelf nodig hebben. Dus die hele discussie van opgestart door Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, om maar zoveel mogelijk te leveren aan Oekraïne, daar trappen nu de landen zelf op de rem. En voor een land in bijvoorbeeld Zuid-Europa is het natuurlijk veel makkelijker om die systemen te leveren dan een land als Duitsland of Nederland.
Ja, en misschien moeten we hier ook even de vraag opwerpen, wat betekent dit nu allemaal, ook het Amerikaanse pakket, voor het slagveld? Het is natuurlijk heel moeilijk om dat te voorspellen. Maar ja, om een voorschot te nemen, ik denk dat je niet moet denken dat Oekraïne nu gaat winnen of zo. En mijn argument daarvoor is dat als je dus, er komt natuurlijk een Russisch offensief aan en daarna misschien ook weer een Oekraïns offensief. Maar voor een offensief heb je altijd veel meer soldaten nodig dan voor een defensief.
Nou, dus je hebt gelijk. Maar kijk, de analyse is niet anders dan een jaar geleden. Toen die wapenleveranties allemaal nog lekker liepen. Toen hebben we al gezegd, Oekraïne die moet zijn gebrek aan kwantiteit, aantallen troepen compenseren met de kwaliteit. Van de Amerikaanse wapens. Nou, omdat die compensatie niet meer kon, zit het nu compleet in de puree. Dat gaat nu weer gebeuren. Maar we hebben toen al geconstateerd dat het desondanks redelijk onmogelijk is om dan daardoor heen te komen. Dat offensief van Oekraïne heeft tot niks geleid. En dat heeft tot niks geleid, terwijl de wapenleveranties nog volop aan de gang waren. En die situatie is niet veranderd. Sterker nog, hij is verslechterd. Omdat in de tussentijd Rusland steeds meer gaat investeren in zijn defensie-industriële basis. Ze zijn in staat om de verliezen op te compenseren. 30.000 jonge mannen worden per maand geronseld. En vermoedelijk wordt dat aantal verdubbeld de komende tijd. Met andere woorden, het is heel erg lastig om in zo'n situatie, als je optelt en aftrekt, te winnen. Het enige wat je kan proberen te doen is het offensief van Rusland laten kapotlopen. En ervoor te zorgen dat het uiteindelijk leidt tot de staakt het vuur en misschien wel tot de onderhandelingen. En dat is ook de Amerikaanse insteek. Niet de Europese, want die wil dat er wordt gewonnen. Dat kan alleen als, laten we zeggen, het moreel van de Russische strijdkrachten zo laag is dat de boel instort. En dan moet er een wonder gebeuren. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar met de kennis van nu kan dat niet.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Ja.
Dag 199 van de oorlog daar. Ik zag het Israëlische leger heeft gisteren opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Rafah, in het zuiden. En ze zijn op de grond bezig, volgens mij vooral in Centraal-Gaza, is het niet?
Ja, ook in het noorden wel met Hezbollah. En ook wel ook in het zuiden, ook gisteren nog een aanval. Nou, overal gebeuren wel dingen. En dus met name is het op de Westbank heel erg onrustig. Hè?
Ha, ja.
Dus echt,
wat weet je daarvan?
Vertel eens.
Ja, het is heel moeilijk om het s'avonds heel veel, maar laat ik het proberen. Er zijn overal Israëlische raids in Nablus, Jenin, Bethlehem, Hebron, Tubas, Qalqilya en Jeruzalem. En er worden dan ook gewoon in zo'n raid worden 30 mensen gearresteerd. En er vallen ook gewonden natuurlijk en doden. Hè? Ook in een vluchtelingenkamp, Nur Shams. Hè? 50 uur lang zijn ze daar bezig geweest, jongens. In het weekend 14 doden, 15 arrestanten. Israëlische kolonisten zelf overigens, die hebben dus ook een dorp Burka vlakbij Ramallah hebben ze bestormd. En daar hebben ze een schuur met schapen in vlammen doen omgaan en andere op de stad Qalqilya. Dus het is ontzettend onrustig daar. Sinds oktober 7000 mensen gevangen genomen en 300 doden. Ja? En dus ik, we hebben, weet je, de Israëlische geheime dienst was vreselijk bang dat de Westbank zou ontploffen. En daarom hebben ze zo weinig naar de Gazastrook gekeken, hè, weet je wel.
Ja.
Nou, het zou best kunnen zijn dat het gaat maar door, hè, dat het nog een keer ontploft. Ook met die geheime wapenleveranties aan die oostgrens natuurlijk. Hè,
ja. Er zijn ook internationaal veel zorgen over. Hè? En zelfs sancties worden afgekondigd en wel verscherpt tegen kolonisten en ook tegen een legeronderdeel waar kolonisten en orthodoxen in zitten. Lijkt me heel gezellige brigade.
Ja, inderdaad. Nou, dat is wel, ik vind het wel opmerkelijk dat dat gebeurt. Het is ook, naar mijn weten, de eerste keer dat zoiets gebeurt. Het bataljon heet Netza Yehuda. Wat het betekent, weet ik niet precies. Maar inderdaad, daar zitten redelijk extreme types in. Ja, dan zou je ook vrij simpel de conclusie kunnen trekken. Dan is het ook niet zo'n wonder dat die nogal tekeer zijn gegaan. Het gaat dus om, laten we zeggen, de dood van een 78-jarige Amerikaan. Ja, die heeft een hartaanval gekregen en die is heel slecht behandeld. En wat daar gebeurd is, dat is gewoon in strijd met het humanitaire oorlogsrecht. En dan gaan we zo maar door. Het is bijzonder dat hier gebeurt. Netanyahu heeft natuurlijk direct gereageerd dat hij die sancties totaal absurd vindt en een moral low vindt. Dus hij vindt het ook moreel compleet verwerpelijk wat hier gebeurt. Maar de Amerikanen hebben het toch gedaan.
Ja, en ook nu in Luxemburg is dus mevrouw Bruin Slot aan minister van Buitenlandse Zaken.
Ja.
En die wil dus ook evenwichtig beleid, dat wil zeggen, en sancties dus voor de kolonisten en ook voor de Republikeinse garde. En ik denk dat daar de Belgen willen het wel steunen. En de Fransen denk ik ook wel.
Ja.
Duitsers waarschijnlijk niet.
Ja.
Goed, dus dat daar is ook wel beweging om te zien.
Nou ja, goed, ik denk niet dat als het gaat om de revolutionaire garde, dat de Iraniërs daar diep van onder indruk zullen zijn, hoor.
Nee.
Ik denk dat ze wel onder de indruk zijn van wat daar gebeurd is met die kleinschalige aanval van Israël. Ik denk dat dat... Ja, ik bedoel, het is natuurlijk toch de taal van de macht, hè, in het Midden-Oosten. En je moet je vuisten laten zien. Maar wat daar gebeurt is toch wel bijzonder, hoor. Dus er is een... ze hebben laten zien, die Israëli's, dat ze dus in staat zijn om doelen met raketten vanaf vliegtuigen gelanceerd te slopen. Terwijl ze dus niet eens boven het grondgebied van Iran moeten kunnen komen, hoeven te komen. En ze hebben ook laten zien dat ze dus in staat zijn kennelijk om drones te laten opstijgen vanuit Iran. Dus als de vijand is onder hen, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Ze hebben een heel duidelijk signaal gegeven van als je verder gaat, dan kunnen we je raken zonder dat je er iets tegen kunt doen. En met name ook in de richting van Natanz. Dat is die nucleaire faciliteit, die opwerkingsfabriek die er is. Daar heeft die aanval zich in de buurt afgespeeld. Dat is ook een heel duidelijk signaal van als je doorgaat, dan kunnen we dit ook gewoon raken.
Er verschijnen ook dit weekend allemaal berichten wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd is. Hè? Dat is altijd een goede later. En wat heel interessant is, de Israëli's wil een veel grotere aanval doen.
Ja.
En Biden is echt op ze gaan liggen ongeveer.
Ja, maar Frankrijk en Duitsland ook. Hè?
En Frankrijk en Duitsland ook. En Jordanië natuurlijk ook. En toen hebben ze dus dit gedaan. En waar we nu ook meer over weten is dat moment dus van de Iraanse aanval in Israël. We hebben daarna gekeken en tot onze grote verbazing liep het zo af dat er bijna geen enkele raket doorkwam. Hè?
Mm-hmm.
Nou, Biden kwam dus terug van zijn vakantie, dat weten we allemaal, maar ze zaten echt dus bibberend met z'n allen bij elkaar. Omdat geen enkele legereenheid kon zeggen van nou, dit gaat goed of zo. Ze waren doodsbang dat het helemaal uit de hand zou lopen. En ze wisten niet dat de systemen van Israël zo goed zouden functioneren. En dat wist Israël zelf natuurlijk ook niet.
Nee.
Dus het is wel weer... we zijn ook wel langs een klif gelopen met elkaar, hè?
Dat mag je wel zeggen, ja. Ja.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk ook... Er worden nu eigenlijk natuurlijk evaluaties gemaakt van Biden. Hoe heeft hij het nu gedaan? Hier is wel grote bewondering voor wat hij hier heeft gedaan. Die escalatiebeheersing is succesvol, omdat hij dus druk heeft uitgeoefend, zowel op Israël als Iran. Dus daar wordt hij voor geprezen. Tegelijkertijd wordt hij niet geprezen voor het feit dat hij na 7 oktober, dus het begin van de aanval, te weinig druk heeft gezet op Netanyahu. En eigenlijk ook het gedrag van Netanyahu niet heeft kunnen beïnvloeden. En daardoor wordt nu ook gezegd, daardoor heeft hij ook feitelijk die oorlog onnodig verlengd. Bovendien heeft hij de mond vol gehad in het verleden van twee statenoplossing, maar die blokkeert hij nu ook. En dus het is een gemengd beeld wat er nu wordt gezegd over Biden.
Ja.
En wat natuurlijk olie op het vuur gooit, hè, is die Khalifa, dus die zeg maar het hoofd van de geheime dienst, heeft nu zelf ontslag genomen. Nou, dan reageert natuurlijk de Israëlische oppositiepoliticus Lapid op X natuurlijk van... Nou, fijn dat hij Haliva zijn verantwoordelijkheid neemt. Nu nog Netanyahu, hè? Ja. En ik heb even gekeken naar de polls. Meer dan 62% van de Israëli's vindt dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het falen van de veiligheid van op 7 oktober moeten opstappen. En meer dan de helft vindt dat er verkiezingen moeten zijn eind 2025. Mm. En die Haliva die neemt dus nu afscheid en die schaamt zich erg voor wat er gebeurd is. Hij was op vakantie in Eilat toen het gebeurde. Daar kan hij natuurlijk ook niks aan doen. Maar dan staat er zo'n raar zinnetje waar ik niet weet dat ik ermee aan moet. Hij speelde geen enkele rol bij al die gesprekken over wat er nu eigenlijk gebeurd was die dag. Ja. Dat vind ik wel een beetje vreemd. En de grote verklaring, Rob, was toch dat ze veel meer keken naar de Westbank en dat ze de Gaza-strook verwaarloosden.
Ja, ze dachten dat het niet kon. Het was een algemene opinie dat een dergelijke aanval onmogelijk was. Ja. En daardoor hebben ze gewoon naar de verkeerde dingen gekeken of helemaal niet gekeken. Ja. Maar alle signalen waren er wel. Dat is natuurlijk het hele bijzondere. En ik denk dat hij daarom is opgestapt. Het is iedere keer hetzelfde glazen, om het maar zo te zeggen. Dat zagen we natuurlijk ook met de grote aanslagen van Bin Laden, Al-Qaeda op het World Trade Center en het Pentagon in Washington. Alle signalen waren er. Je had het bij wijze van spreken kunnen voorkomen, maar men wilde de signalen, ja, of men kon de signalen niet duiden. Men kon ze niet onderkennen. Wat er aan de hand was en men handelde niet. En dat zie je dus nu weer.
Ja. Vandaag is ook een rapport van de VN onder voorzitterschap van Catherine Colonna, de ex-minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Ja. En er wordt weer dat zinnetje herhaald, jongens, van Israël geeft nog steeds geen bewijs dat die UNRWA-leden ook lid waren van Islamitische Jihad of Hamas. Hè?
Ja. Nee.
Nou, om het heel objectief te doen, in de Conservative Party zijn er een aantal mensen die dat wel vinden. En in het Amerikaans congres zijn er ook veel mensen die zeggen van nee, UNRWA heeft echt vreselijke dingen gedaan. Hè? Maar hier zie je dus de politisering van dit probleem. En ik weet niet wie gelijk heeft, ik weet het gewoon niet.
Nee, het is dus een extern rapport dat naar ik begreep nog moet uitkomen. Later vandaag stond erbij, de dag loopt alweer een beetje af. Dat is nu vaststeld, The Guardian meldde dit. Dat er geen enkel bewijs is geleverd dat VN-medewerkers betrokken waren bij Hamas. En er staat ook bij, zei The Guardian, dat mensen die worden toegelaten tot UNRWA, die gaan eerst langs Israël.
Ja,
ter goedkeuring.
Oh ja.
Die lijst en er is sinds 2011 nergens zorg geuit door Israël zelf over die mensen.
Ja.
Oh. Nou ja.
Zo is het.
We gaan het zien als dat rapport uitkomt. Zullen we het hierbij laten voor vandaag?
Ja.
Ja, laten we dat maar doen.
Laten we dat maar doen. En dan zien we elkaar morgen.
Tot morgen.
Ja. Tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.